of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook in het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer niet, van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover de eerste schriftlezing. Exodus 19, de versen 1 tot en met 6 en de versen 16 en 17. Exodus 19, de versen 1 tot en met 6 en de versen 16 en 17. Exodus 19, de versen 1 tot en met 6 en vers 16 en 17. En even de positiebepaling. Dit is na de uittocht. Dus ze zijn uit Egypte gegaan en ze zijn onderweg. En dan lezen we in Exodus 19 het volgende. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten. Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij hebt gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. En dan ga ik verder bij vers 16. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. En dan komt in de rest van hoofdstuk 19 nog een heel aantal versen die meer beschrijven wat dan het tafereel is. En dan gaan we over in het 20e hoofdstuk. Als het volk voor de berg sprak, toen sprak God deze woorden. En dat zijn de woorden van de 10 geboden. En vandaag wil ik met jullie in een tweeluik over de 10 geboden spreken. In de eerste plaats vanuit het perspectief van het Oude Testament. Namelijk het volk Israël als afschaduwing van de samenleving zoals God die voorstond met zijn volk. En de tweede kant van de 10 geboden die ik vanmorgen wil belichten, heeft alles te maken met wat Jezus erover zegt. Want eigenlijk is het zo dat in het onderwijs wat je kunt vinden in de evangeliën, dat Jezus, als het gaat om de 10 geboden, daar ook heel veel over te zeggen heeft als deel van het nieuwe koninkrijk wat gekomen is in hem. Nou, zoals ik al zei, de situatieschet is als volgt. Vrij kort na de uittocht uit Egypte, zoals we gelezen hebben in de 3e maand, ontmoet het volk de Heere God in de buurt van de berg Sinaï. En daar geeft God aan het volk de 10 geboden en wat daarin volgt ook nog veel meer leefregels en wetten. En wat je verderop ook ziet als je de hoofdstukken na Exodus 20 leest, zie je ook dat Mozes daar de instructie krijgt om de tabernakel te bouwen, een tent voor de Heere God, zodat hij een plek heeft om in hun midden te wonen. En om deze reden wilde ik vanochtend heel bijzonder met jullie stilstaan bij de 10 geboden. En deze geschiedenis van de uittocht en het geven van de 10 geboden aan het volk is om twee redenen uniek. En vindt zijn gelijken niet in de tijd en in de omgeving waarin deze gebeurtenissen zich afspeelden. Er zijn namelijk wel veel meer wetboeken bekend uit de omringende volken uit die tijd, maar twee omstandigheden als het gaat om wat wij hier lezen in Exodus 20 over de 10 geboden, maken dat het extra uniek is. En de eerste reden is dat anders dan andere wetten uit omringende volken, is het zo dat deze wet door God zelf is uitgevaardigd. Hij is niet bedacht door een stel wijze mannen die dachten, dit lijkt ons wel een goed plan om het zo te regelen. Nee, deze wet is uitgevaardigd door God zelf. Het is een afspraak tussen God en mensen. En het is niet een afspraak tussen mensen onderling om het leven een klein beetje draagbaar te maken. En de tweede reden waarom het zo bijzonder is, is dat als we dat lezen vanuit de geschiedenis, en dan moet je vanmiddag de rest maar doorlezen, hoofdstuk 21 en verder, is het zo dat God deze wet zelf op de stenen tafelen, de stenen tabletten, heeft geschreven. Het is als het ware een vrijwel één op één directe communicatie van God naar ons mensen. En het grappige is, ik weet zeker dat een aantal van jullie, toen ik de 10 geboden las, zich af en toe een klein beetje ongemakkelijk voelden. Want dat heeft namelijk alles te maken met ons mens zijn, hoe wij zijn, dat als het gaat om regels en wetten, dat wij daar een klein beetje allergisch voor zijn geworden en dat wij liever zelf het recht in handen willen hebben en ervoor willen zorgen dat wij zelf wel uitmaken hoe dat werkt. Ik weet ook dat een aantal van jullie misschien heel kort gedacht hebben, het zal toch niet zo zijn, nu het over de 10 geboden gaat, dat Fokker weer gaat beginnen over verkeerslichten. En mensen die al wat langer in de gemeente komen, die weten dat dit een van mijn stokpaardjes is. Ik had een heel leuk filmpje, maar dat is er thuis niet doorheen gekomen. Dat mocht ik niet laten zien. En ik ben heel gehoorzaam en heel volgzaam. Dus als mij gezegd wordt, dat filmpje kan je beter niet laten zien, dan doe ik het niet. Voor degenen die het wel willen zien, mail me even, stuur ik een linkje, dan kan je het gewoon wel bekijken. Zo ben ik dan ook wel weer. Nou, even voor degenen die zoiets hebben, verkeerslichten, waar gaat het over? Het gaat over het volgende. Ik vind dat je als christen altijd voor een rood stoplicht moet wachten. Zo, dat is er weer uit. En heel grappig, afgelopen, aan het begin van de week was ik in Parijs, voor mijn werk. En daar ben je echt een eenling als je voor een rood verkeerslicht wacht. Echt totaal een eenling. Maar wat grappig is dat er wel iets gebeurt bij mensen. Dus ik stond voor een verkeerslicht en het was rood. En het was in een rustig straatje, er waren niet zoveel mensen. En ik stond daar, zo braaf als ik maar zijn kon, omdat ik gewoon niet, ik ga niet door rood lopen, dat doe ik gewoon niet. Dus allemaal mensen liepen mij links en rechts voorbij en die keken mij aan met een blik van, is die gezond? Is er wat aan de hand? Moet ik hem helpen? Het gaat niet helemaal goed. Maar er waren ook een paar mensen die één stap op de weg zetten en mijn aanwezigheid maakte voor iets twijfel. Dus er waren een aantal mensen die kwamen naast me staan, die bleven ook wachten. Dat vond ik echt geweldig, want dat is wat ik graag wil. Ik zou heel graag een beweging in de wereld willen opstellen dat veel meer mensen wachten voor het rode licht. En ik doe er een beetje lacherig over, maar ik kom zo meteen nog wel heel serieus. Hè? Ik vind het echt heel belangrijk. Want een van de dingen bijvoorbeeld is, dat wist ik niet, maar ik heb even wat onderzoek gedaan om een beetje wetenschappelijk verantwoord te kunnen zeggen wat ik vind. Weten jullie dat er alleen al in Parijs 4500 ongelukken zijn met voetgangers die niet voor rood wachten? 4500! Dat is meer dan 10 per dag. En ik snap het wel dat het 10 per dag gebeurt, want er is echt niemand. Het is compleet zinloos om die lichten er nog te doen, want niemand wacht ervoor. Ik raakte in gesprek met iemand, want die was het opgevallen, en die zegt, ja, maar braaf dat je wacht, maar die anderen die wachten ook niet, de auto's wachten ook niet. Dus je moet gewoon op jezelf letten, dat is veel wijzer. Ja, maar ik was niet overtuigd. En dat heeft alles te maken met onze regels en wat wij mensen daarvan vinden. En hoe of je nou heel christelijk bent en je bent het al jaren, als het gaat om regels en als iets of iemand anders tegen jou zegt wat jij wel of niet moet doen, dat trekken wij niet. Toch? Wees maar eerlijk, dat trekken wij niet. Nee, dat trekken wij niet. Dat vinden wij heel lastig. En toch is het heel belangrijk. En ik denk, en dat ga ik proberen vandaag bij jullie te bewerkstelligen, is dat dat komt, ook voor een deel, omdat we regels niet goed interpreteren en niet goed snappen wat het idee erachter is. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat heel vaak de 10 geboden zo plomp verloren gelezen worden. En dan gaat jouw hoofd zo van, oké, dat betekent dus dat de volgorde als volgt is, ik moet mij aan de 10 geboden houden en dan gaat het wel goed komen met mij en God. En dat is niet zo, het is andersom. En daarom heb ik ook de eerste versen gelezen uit hoofdstuk 19. Want als het gaat om de 10 geboden zijn er 3 hele belangrijke dingen die ik moet noemen voordat ik ze met jullie ga bespreken, die inleidend zijn. En het eerste is dit, de 10 geboden gaan over relatie. De 10 geboden gaan over relatie. God wil graag in relatie staan met mensen. En daarom staan de 10 geboden, ook als je ze bekijkt in de geschiedenis van het volk Israël, daarom staan de 10 geboden ook in de eerste plaats in het teken van relatie. Ze zijn relationeel. Het gaat over de relatie tussen God en mensen en ook over de relatie tussen mensen onderling. Want als je de 10 geboden leest, de eerste 5 geboden gaan over onze relatie met God en de tweede 5 geboden gaan over de relatie tussen mensen onderling. En het grappige is, de geboden, de 10 geboden, zijn ook niet per se individueel bedoeld, al hebben ze die uitwerking wel. Dus dat het is dat jij wordt aangesproken als individu. Nee, ze zijn bedoeld als gids voor de burgers van Gods koninkrijk, van Gods volk. Dat is ook zoals we in het Bijbelgedeelte gelezen hebben in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20. En dat betekent dan ook dat een overtreding van een van de regels die in de 10 geboden staan ook bekeken moeten worden in het perspectief van het verbreken van een relatie en niet van het doen van iets verkeerds. Maar wij komen niet veel verder. Wij denken, het is gewoon iets verkeerds doen en het heeft geen effect op mijn relatie. En dat is dus niet waar, want het is relationeel. Dus als jij ingaat tegen wetten en regels die door God zijn opgesteld met als doel om de relatie tussen jou en hem te bestendigen en ook inhoud te geven, dan is het niet alleen maar verkeerd wat je doet, maar het doet ook iets in de relatie tussen jou en God. En toen ik daar weer over nadacht in de afgelopen week, toen dacht ik, oh, dat is nog erger dan ik al dacht. Het is nog erger dan ik al dacht, in de zin van hoe serieus en hoe belangrijk het is. Laat ik dat proberen uit te leggen aan de hand van de 10 geboden zometeen. Het zet de relatie op het spel. Want een wet overtreden, zoals God het in de 10 geboden heeft gelegd, is een overtreding tegen God. En dat is ook de reden dat er ook in Exodus en verderop ook gesproken wordt over straffen. En dat heeft niet te maken met de daad op zich, maar het resultaat van het feit dat je die wet verbreekt. Want de mens is namelijk niet bedoeld om op zichzelf te leven. De mens komt tot zijn doel in relatie met God en met medemensen. Het tweede hele belangrijke ding als het gaat om de 10 geboden. Het eerste is dus, het gaat om een relatie. Het is ingebed in een relatie. En het tweede is bevrijding of verlossing, als we het in Nieuw-Testamentische termen bedenken. Bevrijding is geen voorwaarde als het gaat om de 10 geboden, maar is het startpunt. Want wij denken vaak dat de 10 geboden aan het volk gegeven was, zodat God als het ware een soort checklist had om te kunnen kijken of hij nog wel van zijn volk hield. En het volk heeft het ook vaak zo opgevat, maar ook als wij erover nadenken en als wij erover spreken, dan klinkt het vaak dat wij denken, ja, de 10 geboden, dat is een soort checklist voor God. Als het volk al die dingen maar netjes deed, dan mochten ze nog zijn volk zijn. Dan wilde hij ze bevrijden, maar het is omgekeerd. Want in Exodus 20 begint het zo. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Hij heeft zijn volk eerst bevrijd. In de veilige omarming gebracht van een relatie met hem. En vanuit die veiligheid geeft hij hen de 10 geboden. Zodat zij die relatie ook zelf handen en voeten kunnen geven. En dat die relatie ook kan bestaan. Dat is heel iets anders hoe wij er vaak over denken. Alsof het een checklist was van God. Maar God begint heel bewust, ik heb jullie bevrijd. Ik heb jullie omarmd. In hoofdstuk 9 die las ik ook van, als op adelaars vleugelen. Dat is het wezen van God, spreekt daarin vanuit liefde en vanuit zijn genade en vanuit zijn grootheid. En vanuit dat perspectief, vanuit het, hij wil jou omarmen, zegt hij, ga nou eens rustig zitten. Zegt hij tegen het volk, ga ik nou eens rustig voor mij staan. Ik geef jullie regels. En het doel is dat die regels ervoor zorgen dat onze relatie blijft groeien en blijft bloeien en bestendigt. Dus bevrijding is geen voorwaarde, maar is een startpunt. Het is een teken van Gods liefde voor zijn volk, dat hij hen op weg helpt om het leven te kunnen leiden zoals hij het bedoeld heeft. En het derde wat heel belangrijk is als onderliggend principe, is als je van God houdt, dan zijn de 10 geboden je gids. Dus de geboden zijn een uiting van de liefde van God en ze roepen in die zin ook op tot liefde voor God. Als je van God houdt, zijn deze geboden je gids. Ze leiden je naar een weg van liefde en het beter leren kennen van de liefde van God. Dus de geboden, de 10 geboden, leren ons ook om meer inzicht te krijgen in het wezen van God. Om beter te begrijpen wie God is. Want als je de regels zo leest en je schudt even die weerstand van jezelf af en je probeert je een beeld te vormen bij hoe er wereld eruit zou zien als deze dingen allemaal zouden gebeuren, dan moet je het wel met me eens zijn dat dat een sfeer uitmaakt van een volmaakt samenleven van mensen met hun God. Nou, deze 3 dingen, die 3 kennen, het is relationeel. Het is startpunt en geen voorwaarde. En als je van God houdt, zijn die 10 geboden je gids. Dat is ook de reden waarom Jezus in het Nieuwe Testament de 10 geboden als volgt samenvat. In Matteüs 22, vers 37 staat het namelijk zo. Hij, dat is Jezus, antwoordde. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Daar zit weer dat relationele aspect in van de 10 geboden. Goed, laten we naar de 10 geboden kijken. Even een geruststellende gedachte voor die mensen die denken, nou, het is nu al een kwartier en we zijn nog maar bij gebod 1. Dat komt goed, ik ga er snel doorheen. Maar het was heel belangrijk om het voorstuk goed te maken, zodat we niet al afhaken als we de geboden horen, omdat we denken, het is zwaar en het is moeilijk en het was voor het Oude Testament en we hebben er niet zoveel meer aan en het is toch liefde en Jezus en zo. Dat was heel belangrijk om die bodem te leggen, want het gaat wel degelijk om wat God wil leggen in ons leven. En ik wil nog maar herhalen, de 10 geboden, zoals het in Exodus staat, die heeft God zelf geschreven op de stenen tafelen. Dat is niet een mooi verhaaltje om het mooier te maken. Dat hoort bij de kern van de overlevering van Gods volk. En dat zit er zo in en dat zou ons ook iets moeten doen. Goed, vereer naast mij geen andere goden. Dat is gebod 1. God is trouw geweest aan zijn volk en hij vraagt die trouw ook terug. God is trouw geweest aan jou en mij en vraagt die trouw ook terug. Vereer naast mij geen andere goden, dat is een makkelijke. In het gesprek wat Jezus heeft in Matteüs 4 met met Satan, als hij verzocht, wat zegt hij ook, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Dat is voor Jezus ook echt heel duidelijk. Dit is denk ik voor ons ook niet een moeilijke. Vereer naast mij geen andere goden. De tweede, maak geen godenbeelden. Nou, wij denken vaak, dat is ook een makkelijke. Want dat doen we niet meer, wij maken geen beelden, dus dat is ook gemakkelijk. Want God is degene die hemel en aarde gemaakt heeft, is de gedachtegang erachter. Hij is geweldig, groot en machtig, niet te vangen in menselijke beelden of gedachten. En vanuit die gedachte heeft God gezegd, maak geen godenbeelden. Jezus gaat daarin wel een stapje verder. Want ook in de tijd van het Nieuwe Testament, in de tijd dat Jezus was, was er nog wel beelden, godenbeelden, maar niet in dezelfde zin of niet zo uitgebreid als het was in de geschiedenis van het volk Israël. En Jezus zegt in Lucas 16, vers 13, geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de een en de andere verachten. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het gedachtegoed achter het tweede gebod, maak geen godenbeelden, vertaald naar onze tijd, dan zou dit het ongeveer zijn. Alles wat in jouw leven een grotere plek inneemt dan het verdient, kan een afgod worden. Nog een keer, dus alles wat in jouw leven een grotere plek inneemt dan het verdient, kan een afgod worden. En Jezus zegt, dat kan niet, je kunt geen twee heren dienen. En voor sommige mensen is dat geld, voor andere mensen zijn dat relaties, voor andere mensen zijn het hobby's. Dat kan zo'n groot ding worden, dat kan zo groot worden, alles wat er in jouw leven groter kan worden dan het verdient, dat kan, ik zeg niet dat het zo is, maar dat kan een afgod worden. En de 10 geboden helpen ons, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Maak niet mij, zegt God, maak niet mij ondergeschikt aan iets in jouw leven. Ik wil jou omarmen. Ik wil jou dragen op adelaarsvleugelen. Trap er niet in. Vestig je hoop niet op iets anders dan op mij. Zorg ervoor dat er niet iets groter wordt dan mij in jouw leven. Het heeft ook met het derde gebod te maken. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. En het gaat niet alleen over vloeken. Het gaat veel verder. Het gaat erom dat we beseffen dat God groot is. En dat je die naam ook niet ijdel mag gebruiken. En dat ook in jouw taal het niet zo kan zijn dat je daar eenvoudig over denkt. En Jezus zegt in Matthäus 5, vers 34, ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren. Jezus gaat daar nog weer een stapje verder in, nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Het feit dat wij God mogen aanroepen, is geweldig. Het is een heel bijzonder voorrecht. Maar het mag en het kan niet leiden tot een te gemakkelijke benadering van God. Want het is niet de bedoeling dat wij de naam van God misbruiken. Dat we hem gebruiken terwijl we de betekenis erachter misschien niet altijd volledig tot onszelf laten doordringen. Het vierde gebod, daar ga ik nu heel kort over zijn. Daar zou ik ook gerust een prekenserie van 5 over kunnen doen, maar ik doe het nu even kort. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. Het belangrijk is, het gedachtegoed erachter, dat is uniek in het Midden-Oosten. Dat er een hele dag is. Mensen kennen wel bepaalde varianten die erop lijken, maar een manier zoals dat God dat heeft ingesteld voor Gods volk is echt uniek. Want op iedere Sabbat werd het volk bepaald bij het feit dat God de schepper is en dat hij hem bevrijd heeft uit Egypte. Jezus plaatst de Sabbat in een wat breder perspectief, misschien kennen jullie die tekst wel, bijvoorbeeld uit Marcus 2. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. De Sabbat, of je zou kunnen zeggen de rustdag, is een geschenk aan mensen, geen verplichting om God te plezieren. Dus de Sabbat, de rustdag, is een geschenk aan mensen en het is geen verplichting om God te plezieren. Dan het vijfde, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Je zou kunnen zeggen, deze is eigenlijk een soort brug tussen de tweede 5 geboden en de eerste 4. De eerste 4 gaan over de relatie tot God en de laatste 5 over de intermenselijke relaties en het eren van je vader en moeder, het plaatsen van het geheel in het perspectief van de geslachten, zoals dat hier gebeurt, is een heel belangrijk element. En eigenlijk zit er in dit gebod een dubbele oproep. Ouders, voed je kinderen op in de weg van de Heer. En kinderen, toon eerbied voor datgene wat je in je ouders hebt ontvangen. En eigenlijk wat hierin ook doorklinkt, is dat het huwelijk een belangrijke bouwsteen is in de samenleving die God op oog heeft als hij de 10 geboden aan zijn volk geeft. Jezus gaat daarin verder. Het is niet zo dat hij daar iets anders over zegt, maar hij maakt het nog weer een stapje groter, doordat hij het plaatst in het perspectief van het koninkrijk, het nieuwe koninkrijk van God. Bijvoorbeeld in Matthäus 10, vers 37 zegt Jezus, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. En dat heeft alles weer te maken met relatie. En in het gedeelte, en ik zou er nog iets meer over kunnen zeggen, in dat gedeelte uit Matthäus 10, waarin Jezus dit zegt, waren de fariseeën met hem in gesprek. En zij interpreteerden het gebod van het eren van je vader en moeder vooral in het perspectief als een verplichting. Maar we hebben gehoord vanochtend dat de 10 geboden vooral geïnterpreteerd moeten worden in het perspectief van de relatie. In het perspectief van relatie, relatie tussen God en mensen en ook relatie tussen mensen onderling. Dus de bouwsteen van een samenleving is als mensen een goede relatie hebben met God en als de goede relaties onderling zijn. In gezinnen, in gemeenten, in de buurt, overal, dat relaties goed zijn. Want dat is uiteindelijk wat God als bouwsteen daar ook in heeft gelegd. En dan de tweede set van geboden. Die staan allemaal een klein beetje kort achter elkaar, dus die kan ik ook kort met jullie bespreken. Jullie kennen ze ook allemaal uit je hoofd. Pleeg geen moord. Lijkt me helder. Pleeg geen overspel. Daar kun je zonder meer ook 3 weken over spreken. Pleeg geen overspel. Staat ook weer in het teken van relatie. Net als pleeg geen moord. Staat ook in het teken van relatie. Wie zijn wij om het leven van een ander te nemen? Om daar actief in te handelen. Dat is iets wat God niet wil. De 8e, steel niet. Heeft ook weer met relaties te maken. Steel niet. Dat is niet de bedoeling. Dat zorgt ervoor dat er troebel komt, dat er troebelheid komt in menselijke relaties. En dat is niet de bedoeling. Je blijft van elkaar spullen af. Trouwens, in het vervolg van Exodus staan er ook nog heel bijzondere bepalingen over slavernij, over weduwen, over hoe je met schulden om moet gaan. En dat geeft een plaatje van Gods heelmakende invloed op de samenleving, door regels op te stellen. Jezus gaat daar ook in verder en Jezus gaat weer een stapje verder. In Matteüs 5, vers 40. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. Omdat het niet per se gaat om de maat nemen, om de regels precies wel of niet te houden. Het gaat om de onderliggende onderstroom, namelijk hoe God graag wil dat mensen in relatie met hem staan en hoe mensen ook in een relatie met elkaar staan. En dan de laatste 2. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Of je zou kunnen zeggen, lieg niet. En dat is een heel belangrijke. Ik wil over een aantal geboden, die zal ik ook in de komende, het wordt een serie, wil ik daar nog extra bij stilstaan. En dit is er ook eentje, als het gaat over liegen, over de waarheid spreken. Want de integriteit van mensen, om maar even 1 ding er al over te zeggen, de integriteit van mensen bepaalt de integriteit van een samenleving. Daar waar een wetsysteem niet meer gebaseerd is op de waarheid, gaan de dingen mis. En dat is ook waarom het volk Israël zo bevoorrecht was in die tijd. Omdat ze zo'n mooi samenhangend rechtssysteem van God hadden gekregen, die voor hen zorgde dat ze in vrijheid en in vrede konden leven. En de laatste, zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En wat het eigenlijk betekent is, je zou kunnen zeggen, dit gaat over jaloezie. Dit gaat over, het gras is altijd groener aan de andere kant. Dit gaat erover dat het goed is voor je eigen relatie met God, maar ook voor je eigen gezondheid, om daar niet je zinnen op te zetten. En Jezus zegt daarover bijvoorbeeld in Lucas 12, vers 15. Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Wat ik vanochtend gedaan heb, ik heb ze in vogelvlucht doorgenomen. Ik wil een aantal, een stuk of 3 in de komende weken nog nadrukkelijker met jullie bespreken. Maar ik heb vooral willen schetsen dat, wat is nou de onderliggende principes als het gaat om de wet en de 10 geboden. Dus het is relationeel. Het is het startpunt van de bevrijding. Als je kijkt naar de situatie waarin het gebeurt, is het zo dat God hen eerst omarmt, op adelaarsvleugelen draagt uit hun slavernij, ze bij zich heeft, in zijn hoede heeft en dan geeft hij hen de regels. En zo mogen wij ook in Gods nabijheid zijn, in zijn genade zijn en van daaruit mogen deze regels ook ons leven bepalen. Het is relationeel, het is het startpunt. En tenslotte is dit wat Jezus steeds zegt in al die versen die ik heb geciteerd vanuit de evangeliën, is dat Jezus wil duidelijk maken dat de wet een voortvloeisel is uit een leven met hem. Dat is wat Jezus doet. Jezus wil duidelijk maken dat de wet een voortvloeisel is uit een leven met hem. De kern is, als je werkelijk van God en je medemens houdt, dan doe je alle geboden. Dat is de conclusie. Als je van God en van je medemens houdt, dan doe je de geboden. Niet omdat het moet, niet omdat het zorgt dat je erbij mag horen, niet omdat het een verplichting is, maar omdat het de ultieme manier is waarop de liefde van God in jouw leven zichtbaar mag worden, ook naar andere mensen toe. En Jezus roept ons op, in al die versen die ik las, Jezus roept ons op om te kijken wat we kunnen doen, om onze liefde voor God en de medemens te tonen. Jezus roept ons op om te kijken wat we kunnen doen om onze liefde voor God en de medemens te tonen. Want die energie is beter besteed dan de energie die we besteden aan alles wat niet mag. Amen.